Welkom bij Radio Maria.
De Leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Leeswijzer. We hebben in deze aflevering opnieuw het genoegen om één werk aan u te mogen voorstellen, een boekje dat recent werd geschreven door Monseigneur Koen van Houten. En in een tweede deel van ons programma gaan we in gesprek met een exegeet. Sommigen onder u zullen weten wat dat betekent, voor anderen zal het eerder iets nieuw zijn. We gaan in gesprek met een priester-exegeet over, jawel, de Heilige Schrift, de Bijbel. En dat heeft allemaal te maken met het feit dat we sinds Ash Woensdag begonnen zijn met een heel bijzonder nieuw programma op Radio Maria, namelijk De Bijbel in een jaar. U heeft dus de mogelijkheid om in het komende jaar de Heilige Schrift nog veel beter te leren kennen en deze van de eerste tot de laatste letter te kunnen lezen of beluisteren, en dat met Radio Maria. U kan dus zeker ook aansluiten bij dat programma iedere keer na het Rozenkransgebed van de Barmhartigheid om 3:00 en dan om 3:20 kan u aansluiten en de Bijbel leren kennen en lezen, beluisteren. Daar gaan we het zo meteen over hebben met priester Philippe de Rijke. We gaan eerst luisteren naar het interview dat ik mocht hebben met Monseigneur Koen van Houten over verzoening vieren en beleven. En zo, dierbare luisteraars van de Leeswijzer, heb ik ondertussen het grote genoegen om Monseigneur Koen van Houten aan de lijn te hebben, de hulpbisschop voor het vicariaat Vlaams-Brabant. Monseigneur, van harte welkom in ons programma De Leeswijzer.
Dank u wel.
Ja, het is zeker niet de eerste keer dat we u te gast hebben, want u bent opnieuw in de pen gekropen en daar willen we het graag natuurlijk even over hebben. Voor zij die u nog niet zouden kennen, zou u zo vriendelijk willen zijn om uzelf kort even voor te stellen.
Wel, je zei het al even, ik ben dus nu meer dan 6 jaar hulpbisschop voor Vlaams-Brabant en Mechelen. Daarvoor was ik meer dan 30 jaar als priester werkzaam in het bisdom Brugge. Dus op de teller staan ondertussen 67 jaar mogen leven en we proberen dankbaar verder te gaan.
Het priesterschap is natuurlijk een overgroot deel van uw leven. En een van de zaken die priesters doen is de sacramenten tot bij de mensen brengen. En daar gaan we het zo meteen over hebben, over een sacrament dat door sommigen wat onbekend is en misschien ook wat onbemind. U heeft een boekje geschreven, Verzoening, Vieren en Beleven. De meesten kunnen het al raden dat het zal gaan over het sacrament van de verzoening of de biecht genoemd. Maar wat mij opvalt, Monseigneur, dat is dat bij de opening van het boekje zie ik al het logo staan van dit heilig jaar 2025 en dat is geen toeval.
Dat is inderdaad geen toeval, want ieder heilig jaar wil op een bijzondere manier het christelijk geloof beleven en wil daarvoor ook een stuk oproep zijn tot vernieuwing, tot een nieuwe start, tot een meer intenser navolgen van Christus. En ieder heilig jaar draagt dus in zich ook altijd de vraag van, wil je niet als bekeerling, als boeteling, als mens die zich herpakt, wil je niet dat mooie geschenk ontvangen van Gods barmhartigheid in het sacrament van verzoening? Het is altijd een van de grote vruchten geweest van een heilig jaar. Mensen gaan op bedevaart, mensen bidden, mensen zoeken zich te vernieuwen. Dikwijls vindt het de bekroning in het sacrament van boete en verzoening. Dus in die zin hoort het er echt wel bij. Maar onmiddellijk ook zeggen, zoals altijd, het vieren van een sacrament beperkt zich niet tot dat moment van de viering. Het is natuurlijk ook een zending en een spoorslag om als mens en christen in de wereld en in de kerk verzoening te bewerken. Vandaar dat de titel ook zegt verzoening vieren en beleven. Want het komt erop aan dat we in onze relaties thuis, in de geloofsgemeenschap, in de bredere wereld, ja, alle steentjes bijdragen die mogelijk zijn om toch vrede en verzoening kansen te geven. We zien immers vandaag hoe moeilijk dat is in onze wereld.
Mm-hmm. Ja. Die verzoening is eigenlijk iets waar iedere christen al heel vroeg mee te maken krijgt in het eerste sacrament dat ons wordt toegediend. En dat is het doopsel voor zij die gedoopt zijn of misschien eraan denken om zich te laten dopen of helemaal niet weten wat het is. Waarom bent u daar eigenlijk begonnen? Wat heeft dat te maken met verzoening?
Wel, omdat natuurlijk in het geloof van de kerk, wordt trouwens ook gezegd in de geloofsbelijdenis, het eerste sacrament van vergeving is het doopsel. We belijden het geloof tot vergeving, het doopsel, tot vergeving van zonden, zegt het credo. Natuurlijk, wij die de tijd hebben meegemaakt dat we als kleine baby werden gedoopt, was dat allemaal moeilijker om dat voor te stellen. Maar als je kijkt naar volwassen mensen, zoals in de eerste kerk en soms ook vandaag, die de stap zetten naar de kerk Christus ontdekken en die in een doopsel, het verlangen om Christus toe te behoren, enorm sterk ervaren hoe ze dan zich afkeren van een bepaalde levenswandel die ook door kwaad was getekend. En dankzij het doopsel, in het licht van het doopsel, in het licht van het geloof met Christus, de nieuwe mens mogen worden die God in hen heeft gezien. Dus het is het fundamentele sacrament van vergeving. Je zou kunnen zeggen, door het doopsel mogen wij delen in het grote Pasen van Jezus. En het Pasen van Jezus staat centraal in ons christelijk geloof. En het is een boodschap die zegt, ja, niet de zonde, niet het kwaad, niet de dood hebben het laatste woord. Maar het laatste woord is aan vergeving, is aan de liefde, is aan het leven. En diegene die Christus ontdekt en zoekt te volgen, mag in die paasbeweging delen. We hoeven nooit opgesloten te worden in ons kwaad, in haat, in dood. De paasboodschap zegt, er is altijd een stap verder waar God voor zorgt. Een stap die in Christus is mogelijk gemaakt, namelijk je bent geroepen om voorbij kwaad en dood te leven in de liefde van God en dus het kwaad te overwinnen. Dus in die zin, je zou kunnen zeggen, het doopsel is eigenlijk de beslissende aanvang van ons leven als christen, dat nog getekend zal worden door kwaad, maar dat in elk geval vanaf het begin hoort, aan het kwaad is het laatste woord ontnomen. Het zal de vergeving en de verzoening zijn die uiteindelijk zal overwinnen. En dat zet ons leven in een heel lichtgevend perspectief. De duisternis van het kwaad zal het licht van Gods liefde nooit kunnen overwinnen. Dat is de boodschap van Jezus Pasen, maar dat is dus ook bedoeld voor ons die hem zoeken te volgen. Dus het zou heel goed zijn moesten we ons doopsel meer gedenken en beleven als wat een geluk dat ik in die paasdynamiek ben opgenomen, wat een geluk dat ik aan de hand van Jezus voorbij het kwaad en voorbij de dood geroepen ben bij God te leven. Ja, dat zijn allemaal hele grote geschenken die ons te beurt vallen en waar ons geloof over spreekt. Ja.
Het doet mij denken aan een getuigenis van een jongeman die besloot om zeer recent nog catechese te gaan volgen, die me vertelde, ik ben gedoopt, maar ik doe er niets mee. Ik vond dat heel mooi om het zo uit te drukken, want die heeft het duidelijk ervaren als een geschenk.
Ja. En gelukkig, goed, de tijden zijn wat ze zijn. Er zijn ook mensen die een doopsel achter zich laten, soms bewust. Maar er zijn ook mensen die, zoals je daar een voorbeeld noemt, een stukje herontdekken, herbeginnen. Ze waren gedoopt, maar dat heeft zo'n slapend leven geleid. En door omstandigheden, geholpen door anderen, verlicht door de geest, ontdekken ze dat misschien in hun leven veel meer zou kunnen betekenen dan tot ze tot nu toe hadden vermoed. En dan is het heel mooi en positief als ze met mensen op weg kunnen gaan en ja, zich wat kunnen verrijken, aan elkaar zoeken, aan elkaars geloof. Ja, mooie getuigenissen. Ja,
absoluut, ja. U zegt het zelf, hè? Een doopsel is een sacrament dat we ontvangen, dat is een bepaald moment, dat heeft een begin en een einde bij wijze van spreken, maar de werking van het doopsel, dat werkt ons hele leven door en roept op tot bekering. Wat is dat nu eigenlijk, die bekering waar Jezus ons toe oproept?
Wel, inderdaad, je herinnert eraan dat die oproep tot bekering geen detail is in het evangelie. Het zijn immers de eerste woorden in tal van evangeliën, waarbij Jezus zijn zending begint. Bekeer u, geloof in de blijde boodschap, wordt een nieuwe mens. Dus Jezus is in een zekere zin zeer realist en weet hoezeer het kwaad de harten van de mensen in beslag kan nemen. Hoezeer we daardoor getekend zijn, hoezeer we soms ja, zelf de auteur zijn van het kwaad, op andere momenten het slachtoffer zijn van het kwaad, meegesleurd worden in het kwaad. Dus die werkelijkheid zal Jezus nooit verzwijgen. Maar, en dat is net het rijke, hij roept op tot bekering. Dat wil zeggen, mens, je kunt daarvan loskomen. Je hoeft daarin niet ten onder te gaan. Het kwaad is niet een soort doem waarin je verloren gaat. Nee, ik roep je daaruit weg, zegt Jezus. Bekeer je. In plaats van zelf op jezelf te leven, opgesloten op jezelf, zelfgenoegzaam, in die kramp van het egoïsme, laat het allemaal los en keer je naar God, keer je naar de mensen, ontdek dat je geroepen bent om met en voor hen te leven. En pas dan word je mens, pas dan ga je ten volle leven zoals God het heeft bedoeld. Dus Jezus is iemand die gelooft dat we nieuw kunnen worden, anders zou hij niet oproepen tot bekering. Hè? Mm-hmm. Maar hij ziet wel klaar en helder dat die oproep nodig is en dat we dus nog niet zijn waar we zouden kunnen zijn. Hè? En vandaar dat we zeggen, een christen is niet een bekeerde, maar een christen is een bekeerling. Dat proces zal heel ons leven vergen om van die oude mens af te stappen, om die kramp van de ikzucht, om daarvan te genezen en om een gegeven mens te worden. Naar Jezus voorbeeld, gegeven aan de anderen, gegeven aan de Vader. Dus een oproep tot bekering die meestal niet in dank wordt aanvaard, want men hoort zo, het is niet goed zoals we bezig zijn. Mm-hmm. Maar eigenlijk is het een teken van enorm vertrouwen dat Jezus in ons geeft. Namelijk, hij roept ons weg uit dat kwaad. Hij is ervan overtuigd dat we tot beter in staat zijn. Zeker als we vertrouwen op zijn geest, die ook in ons door ons werkt in die strijd tegen het kwaad. Het is dus een blijk van vertrouwen. Menslief, geloof maar, je kunt anders worden. Je kunt meer de mens worden die God in jou heeft gezien. Het is niet alleen God ziet je graag, maar God ziet je graag anders worden. Hij ziet in jou nog zoveel dat nu nog niet aan het licht is gekomen, maar dat doorheen je bekering wel zal blijken, hoezeer je op Jezus gaat gelijken. Ja.
U gebruikt ook in het boekje een hoofdstuk dat spreekt over het hart van God. Hè? De grote liefde die God heeft voor ons in het hart, het heilig hart van Jezus Christus. Waarom is het nu zo belangrijk om te benadrukken dat God eigenlijk vooral liefde is en ook in het proces van verzoening en bekering met liefde naar de mens kijkt?
Ja, dat is natuurlijk zeer fundamenteel en niet de vrucht van ons groot verstand. Al wat we daarover zeggen, hebben we aan Jezus te danken. Hè? Mm-hmm. Dus we mogen nooit vergeten, als wij iets stamelen over God die we niet zien, dat we dat danken aan Jezus. Hè? En wat heeft Jezus net gedaan? Over God gesproken in termen van een vader, zijn Abba, met een zekere vertrouwelijkheid aangesproken, maar natuurlijk ook met groot ontzag en eerbied voor het geheim van die God en Vader. De Vader getoond en erover verteld, als iemand die een en al barmhartigheid is, die dus met zijn medeleven bij de mensen is, ook als ze zwak en klein zijn. en geen enkel plezier vindt in het straffen, niet staat te wachten om te straffen, maar als een ouder, een vader of een moeder, ja, meeleeft met een kind dat de moment de verkeerde baan opgaat, ja, goed, misschien kwaad op het kwaad dat dat kind heeft gedaan, natuurlijk, maar nooit zo kwaad dat hij of zij dat kind zou weigeren. Dus Jezus vertelt voor ons niet te begrijpen, he, dat er in God een oneindige liefde is, een oneindige barmhartigheid, een oneindig geduld, he, altijd bereid om nieuwe kansen te geven, mogen we nooit aan twijfelen. He. Dus dat is een hele sterke boodschap. Maar niet te vertalen, wat dan soms gebeurt als de slinger doorslaat naar de andere kant, waar men dan zegt, ja, voor God is het al om het even, hè. We leven maar en het is precies zo een bompa, ja, je vindt het allemaal wel goed. Ja, zo is het bij Jezus niet. Omdat, ja, de mens schepsel is uit Gods hand, omdat God in de mens mogelijkheden heeft gelegd die hij graag zou zien ontkiemen en graag zou zien bloeien. En daarom zal hij ook in zijn barmhartigheid altijd, hè, het kwaad bij name noemen, maar degene die het kwaad heeft gesticht uitnodigen om zich te herpakken, om zich te vernieuwen en daarbij altijd mogen rekenen op die goedheid van God. Ja, het is het beeld van de barmhartige vader bij de parabel van de verloren zonen is zo sterk. Een God die altijd klaar staat, een God die wacht, maar natuurlijk zijn vergeving niet opdringt. Hij zal dat niet tegen ons verlangen, niet tegen onze wil, zomaar binnenduwen. Maar belangrijk in het kijken naar de Vader is geloven dat hij altijd, altijd klaarstaat om te vergeven aan ons, om de nodige stappen te zetten daarnaartoe. Maar het beeld dat Jezus van de Vader geeft is in die zin een beeld dat tot grote, grote dankbaarheid stemt. Altijd opnieuw is hij daar met een overlopende maat van geduld en goedheid. En ja, Godzijdank mogen wij daaruit altijd opnieuw herboren worden en herbeginnen, zou je kunnen zeggen.
Als we verder wandelen doorheen deze weg die u aflegt met de lezer, dan komen we op een bepaald moment een hele specifieke verwijzing tegen, namelijk dat bekering een iets is van hart, mond en handen. Waarom deze drie elementen die u naar voren schuift en wat houdt dat juist in?
Ja, ik denk inderdaad, goed dat je het even aanhaalt, dat dit ook enorm belangrijk is. We komen net te zeggen, we moeten nooit twijfelen dat God vergeving wil schenken. Daar moeten we nooit aan twijfelen. Maar de vraag is hoe wij dat geschenk ontvangen, hoe wij daarnaar verlangen, hoe wij daarvoor openstaan. En dan heeft de kerk geleerd zo, doorheen de tijd, dat onze houding om het geschenk van Gods vergeving te ontvangen een zaak is van het hart. Dat wil zeggen, de kerk heeft dat altijd zo benoemd, dat de mens zijn kwaad inziet natuurlijk. Als je je zonde niet beseft, ga je ook de vergeving niet smaken. Dus eerst beseffen, ik ben een zondaar. Ik heb mensen misdaan, ik heb God teleurgesteld, ik ben een zondaar. En daarover treuren. Het berouw. Dat is het hart dat weent. Dat zegt, hoe is het toch mogelijk dat ik die mens nu zo pijn heb gedaan? Hoe is het mogelijk dat ik niet geholpen heb? Hoe is het mogelijk dat ik van God los heb geleefd? Daarover treuren, zo. Een groeiende spijt, maar een heel diep berouw, zo. Dat is het hart, de tranen van het hart. Maar willen we zo de vergeving die God aanbiedt ten volle smaken, dan is ook altijd in de loop van de geschiedenis zo duidelijk geworden, ja, je moet het inderdaad ook bekennen. De mond, hè. Je moet het ook spreken. Zeker voor een katholiek, ons omgaan met God gebeurt niet alleen langs een privélijn, maar gebeurt in het midden van de kerk. En voor diegene die Christus in de kerk vertegenwoordigt, zich bekennen als zondaar, ja, dat is ook belangrijk. Niet alleen een eigen hart dat betreuren, maar aan iemand die de gemeenschap vertegenwoordigt en God vertegenwoordigt, kunnen zeggen, kijk, ja, dat ben ik. Ik heb de gemeenschap tekort gedaan. Ik heb God tekort gedaan. Ik steek het niet weg. Ik noem het helder bij naam. Het is ook zeer bevrijdend. Hè? Dat leert de psychologie ons ook. Zeer bevrijdend om zich te kunnen uitspreken. En dus wat op het hart drukt ook te kunnen, in vertrouwen uiteraard, in groot vertrouwen, absoluut vertrouwen, te kunnen zeggen. Maar dat is nog niet genoeg. De kerk heeft geleerd dat een authentieke manier om Gods vergeving te ontvangen, naast die tranen van het hart, naast die belijdenis van de mond, dat ook de handen actief dienen te zijn. Dus dat wij ook moeten tonen aan God op de eerste plaats, aan onze omgeving, aan onszelf, dat het kwaad dat we hebben gesticht, dat we dat zoveel mogelijk, als het kan, zullen herstellen. Je voelt, we komen aan het werk. Hè. Er wordt ook werk gevraagd. Dat is dat fameuze boetewerk, boete doen, herstelwerk. Hè. Het kan toch niet dat je zegt, ja, kijk God, ik heb die mens belogen en bedrogen en het spijt me en ik heb het een keer gezegd. Ja, je voelt zo, wil je authentiek je vernieuwen onder het licht van Gods genade en barmhartigheid, dan ga je ook zeggen, maar goed, ik ga iets teruggeven, ik ga iets goed maken, ik ga iets aan de armen geven, allez, wat het ook mogen zijn. Een effectieve inzet om al te tonen, kijk God, hoe ik probeer voorbij dat kwaad te leven, hoe ik probeer te herstellen, hoe ik probeer mij te vernieuwen. En het is, als iemand in die houding voor God in de kerk komt, ja, dat de kerk zegt, die is nu echt geschikt, die is gereed om de absolutie, dus het kerkelijk woord van Gods vrijspraak en vergeving te ontvangen. En dat zal, waarom zijn die tranen van het hart nodig? Waarom is die belijdenis van de mond nodig? Waarom is het werk van die handen nodig? Opdat het tot een vruchtbare ontmoeting met de barmhartige God, met de barmhartige Heer zou komen. Een sacrament is bedoeld om een vruchtbare godsontmoeting te zijn. Als het maar half formeel verloopt, zo leeg, niet van binnen gestuurd, niet begeleid door daden van bekering, niet door oprechte, dan wordt een leeg teken. Dat is een teken dat geen vrucht zal dragen. Vandaar dat de kerk die drie altijd beklemtoond heeft van de kant van de mens. Hè. Dus die drie B's, als je wil, het berouw, de belijdenis en het boetewerk. Hè. En dan van Gods kant, hè, zijn vergeving die er altijd is, maar die naar ons toekomt in de woorden die de kerk bij monden van de priester dan spreekt tot vergeving. Ja. Dus toch wel van belang om zo dat samenspel te ontdekken en te zien hoezeer het bijdraagt tot een vruchtbaar ontvangen van dit sacrament.
Want als we inderdaad spreken over sacramenten, dan is daar een innerlijk werk. Er is ook een uiterlijk werk, heel vaak in de vorm van rituelen die zich in de loop van de eeuwen hebben ontwikkeld. De meeste mensen zullen misschien wel al eens naar een heilige mis, naar een eucharistie geweest zijn. En dan vinden we daar ook elementen terug voor bekering en om eigenlijk uitdrukking te geven aan het feit dat we zondaar zijn en Gods hulp nodig hebben.
Ja. Want in die zin zou je kunnen zeggen, we waren vertrokken van het doopsel als het eerste sacrament van vergeving. We hadden het nu een hele tijd over het sacrament van verzoening en boete als een tweede sacrament van vergeving. Zeker bedoeld voor mensen die zwaar gezondigd hebben. Daarvan vraagt de kerk dat ze dit sacrament ontvangen. Maar ook de Eucharistie is sacrament van vergeving. Waarom? Omdat we natuurlijk in de Eucharistie Jezus levensgave, totale levensgave gedenken, zijn bloed vergoten tot vergeving van de zonden, hè. Zijn leven totaal gegeven uit liefde en in vertrouwen op de Vader, opdat mensen zouden gered worden. Hè. Dus we gedenken de oorsprong van alle vergeving, Jezus sterven en opstaan, Jezus Pasen. En aan het begin van de Eucharistie, zoals je kwam te vermelden, is er inderdaad ook een moment van, laten we eerlijk zijn, laten we uitspreken, niet in detail, maar in een algemene formulering, dat we zondaars zijn, laten we bidden om Gods ontferming, Die ontferming is veel breder dan vergeving, maar in die ontferming zit ook een vraag om vergeving. En de kerk heeft altijd gezegd, wie dus in een goede gesteldheid, dat is weer hetzelfde, hè? Wie daaraan deelneemt met berouw in het hart, wie dat gebed ook mee uitspreekt en wie bezig is om zich te herpakken, de kerk heeft altijd gezegd, die ontvangt vergeving voor lichte zonden op dat moment. Dus het heeft een zondevergevend karakter, ook de Eucharistie. Mm-hmm. En hebben we dus de drie sacramenten van vergeving even op een rij gezet. Ja.
Ik denk dat we zo als het ware de opstap kunnen maken naar de rituelen die gepast zijn ook bij het sacrament van boete en verzoening. U heeft natuurlijk dat al een beetje kunnen schetsen door die elementen aan te halen die belangrijk zijn, het hart, de mond en de handen. Maar kunt u misschien voor mensen die het helemaal niet kennen een beetje een beeld geven van hoe een biechtgesprek kan verlopen?
Ja, wel, laat ons dat proberen inderdaad kort te vertellen. Dus iemand richt zich tot een priester, want dat is de bedienaar van dit sacrament. Iemand richt zich tot de priester met de vraag om het sacrament te ontvangen. Goed verondersteld dat ze elkaar niet kennen, dan zal men zeggen, ja kijk, verkies je een gesprek hier in de kerk, in de kapel, verkies je toch in de biechtstoel, wil je knielen, blijf je zitten. Je moet een klein beetje zo de modaliteiten, want er is wel wat variatie mogelijk, dat is ook goed, hè? Dan kun je rekening houden met de verlangens van de mensen. Dus een goed onthaal, hè? Dan zal de priester beginnen met het kruisteken, met een kleine genadewens. En uitnodigen om te luisteren naar een woord uit de schrift. Dat is nieuw. Na Vaticanum II, bij alle sacramenten, wordt verwacht dat het woord van God klinkt. Dat kan dus heel kort zijn. Een zin uit het evangelie van die dag of een geliefde zin voor de boeteling of voor de priester die het sacrament bedient. Kortom, men staat stil bij het woord van God. De priester nodigt dan uit, voilà, kijk, spreek nu wat in je hart leeft, wat je betreurt, wat je wil bekennen voor God midden zijn kerk. Want het is geen bekentenis die zich tot de priester richt, hij is maar beeld van Christus, is maar iemand die verwijst naar God, die luistert naar de belijdenis van de boeteling. Goed, mensen krijgen de kans om dat te doen op een manier, soms vlot, soms minder vlot. De priester moet vooral rust scheppen, dat mensen op hun tempo en met vertrouwen zich kunnen uitspreken. Hè. Als dat dan een beetje zou kunnen gebeurd zijn, hè, en de priester is dus daar sacrament van het luisterend oor van God. Hè. Hij is beeld van God die luistert. Hè. Hij komt niet tussen om te veroordelen, om terecht te wijzen, commentaar te nemen. Hij luistert. Maar goed, dan heeft hij ook de roeping om te spreken. Hè? Straks natuurlijk de woorden van de absolutie. Maar eerst gaat hij proberen, hè? Dat hoeft niet lang te zijn, maar toch een persoonlijk woord te richten tot de boeteling. Dat is de kracht ook van dit sacrament. Hè? In de Eucharistie zitten we in een gemeenschap. Worden we niet persoonlijk aangesproken. Maar hier worden we heel persoonlijk aangesproken. En als de priester de kunst verstaat om goed te luisteren naar de belijdenis, goed vertrouwd is met het woord van God, gaat hij ook wat woorden vinden om die boeteling te zeggen, kijk, God stelt het op prijs dat je zo eerlijk bent. Hij zal nu met zijn liefde en goedheid je hart reinigen, je op nieuwe wegen zetten. Dus hij zoekt dat toch een beetje echt in dat persoonlijk leven van die mens te brengen. Allemaal met het oog op wat we zeiden, een vruchtbare ontmoeting. Hè? Mm-hmm. Niet zo wat woordenrijen die passeren, maar iets dat raakt. Hè? Iets dat raakt. Goed, als dat gebeurd is, zal hij ook aan de boeteling voorstellen, of hij heeft al geluisterd, hè, hoe die bezig is met herstelwerk en vernieuwingswerk, met boetewerk. En de priester zal vragen, ga daarmee door, hè? Niet mee stoppen, alstublieft. Dat is net goed dat je blijft vernieuwen. Voilà, zou je niet dit of dat doen straks om te tonen dat je inderdaad die weg van bekering verder wil gaan. Als de boeteling dat aanvaardt, zal de priester nog uitnodigen om het berouw, dus die tranen van het hart, ook even nog te noemen met klassieke woorden van de kerk. acte van berouw, met een ander klein gebed. Goed, daarin kan de boeteling ook wat kiezen. En dan komt onderhandoplegging, omdat je sprak van rituelen, dan komt onderhandoplegging het uitspreken van de absolutiewoorden. Dus de sacramentele kernwoorden. En die zijn toch wel heel bijzonder, omdat ze het Pasen van Jezus in herinnering roepen. Het gaat zo: God onze barmhartige Vader heeft de wereld met zich verzoend door de dood en de verrijzenis van zijn Zoon en de Geest uitgestort tot vergeving van zonden. Dus allemaal wat het Paasevangelie vertelt, de Geest over de apostelen, om zonden te kunnen vergeven. En dan zal de priester zeggen, ja, voilà, ik ontsla je nu in mijn dienstwerk. Niet ik als private persoon, maar ik als priester van de kerk, daartoe gewijd en gezonden, ontsla u van uw zonden en in de naam, voilà, niet in mijn naam, maar in de naam van de Vader, de Zoon en de Geest, maakt u een kruisteken over de boeteling, die zich ook bekruist. En dan zijn er nog een paar korte gebeden zo om het gesprek, om de ontmoeting af te ronden. Ja, dus ik denk dat de luisteraars horen, dat is geen zaak van routine en automatisme. Dat vraagt zo rust, dat vraagt luisteren, spreken. Maar allemaal met het oog, ik zeg het nogmaals, op een authentieke en vruchtbare ontmoeting met de barmhartige. Ja.
Het is mooi om te horen en ik hoop echt dat de luisteraars zich geïnspireerd mogen weten door uw boekje en door het mooie interview. Waarom is deze tijd nu bij uitstek de moment om na te denken om misschien eens een biecht te spreken?
Wel, er zijn verschillende redenen. Natuurlijk, het is in het liturgisch jaar een sterke tijd. Advent is een sterke tijd, voorbereidingstijd. De 40 dagen tijd ook als voorbereidingstijd. Dan heb je de sterke tijden van Kerst en Pasen die de vreugde vieren. Maar je hebt sterke tijden die voorbereiden. Advent en zeker de 40 dagen tijd. En van oudsher in de kerk is dat sterke tijd omdat men meeging met de kandidaat dopelingen. We hebben dat nu ook stilaan wat meer in onze bisdommen. Volwassenen gaan op weg om met Pasen gedoopt te worden. De gemeenschap omringt hen met gebed. De gedoopten beseffen ook dat ze nood hebben aan bekering en vernieuwing. Dus ja, het is de mooiste tijd om het te doen. Ook de lezingen van de 40 dagen tijd appelleren daaraan. Hoe zou je Pasen als feest van vernieuwing, van leven, hoe zou je dat kunnen vieren als je niet zoekt om je kwaad dat te herpakken, je kwaad te herstellen of je kwaad te beleiden. Dus het is bij uitstek voorbereiden. Je kunt maar het feest van Pasen smaken, niet alleen als je zegt, we gaan Jezus verrijzenis herdenken, maar het feest van Pasen vieren betekent, hoe sta ik in dat paasgeloof? En dat vernieuwen we. Het geloof van ons doopsel vernieuwen we in de paasdag of op de paasnacht. Dus om dat te kunnen doen, om daar weer fris, wit, monter, wakker als gedoopte leerling van Jezus te staan, moeten we inderdaad een tijd uitzuiveren, ons bekeren, ons vernieuwen. En daarin kan dit sacrament een hele sterke, mooie betekenis hebben. Het is ook zo in de loop van de geschiedenis dat de kerk heeft gevraagd, als het gaat om zware zonden, dat men minstens ene keer per jaar tot dit sacrament nadert, bij uitstek, in die tijd die naar Pasen toe gaat, in de paastijd. Dus een tijd toch om te zeggen, wat je daarnet vertelde, in het getuigenis van die man, maar leef ik eigenlijk nog als gedoopte? Of slaapt dat? Laat dat weer tot leven komen. En wil dat met Pasen tot leven komen, iets betekenen, reëel, dan ga ik daar een tijd moeten aan werken, rondbidden, bij stilstaan, mee heroriënteren. Voilà, dat is de sterke tijd en van de 40 dagen. En daarin kan het sacrament een mooie betekenis hebben, ja.
Monseigneur, ik dank u van harte voor het schrijven van dit boekje en ook voor dit mooie interview. En wij wensen u natuurlijk van harte een goede opgang naar Pasen, een gezegende 40 dagen tijd. En graag tot een volgende gelegenheid hoor.
Dank u wel en zelf de goede wensen voor de 40 dagen tijd aan alle lieve luisteraars.
Dank je wel. Fijne dag nog, hè?
Ja, tot ziens. Ja, ja.
En nadat we deze aansporing hebben mogen ontvangen om misschien in deze 40 dagen tijd toch te denken aan het uitspreken van een biecht en verzoening te zoeken met God, gaan we nu in gesprek met priester Philippe de Rijke. Het boek waar we gaan over spreken, of ik moet zeggen de boeken, die heeft hij niet zelf geschreven. Maar hij weet er wel heel wat over, want hij is een exegeet. We gaan met hem in gesprek over het beroemdste boek ter wereld, de Bijbel. En zo, dierbare luisteraars, heb ik met veel genoegen eerwaarde heer Filip de Rijke aan de lijn. Hij is al eerder te gast geweest bij ons in de Leeswijzer. En vandaag gaan we het hebben over een boek dat hij niet heeft geschreven, maar waar hij wel heel veel van af weet. Priester Filip, van harte welkom in ons programma De Leeswijzer opnieuw.
Dank u wel. Goeiedag, dag Kevin.
Ja, misschien moet u beginnen met uzelf nog kort even voor te stellen aan onze luisteraars, alvorens we het gaan hebben over een heel bijzonder boek.
Ik ben Filip de Rijke, ik kom uit Antwerpen, dat is voor ons heel belangrijk. En ik werk als priester in Merchtem en Mollem en Bollebeek.
En u bent ook exegeet, dat is een woord dat we niet heel vaak horen. Wat betekent dat eigenlijk?
Ja, dat komt uit het Grieks en dat betekent eigenlijk schriftuitleg. Hè. Dus dat is de Bijbelwetenschap, de verklaring van de Heilige Schrift. Dat betekent dus een exegete is iemand die de Bijbel uitlegt.
Ja, want daar willen we het dus over hebben natuurlijk, hè, over de Bijbel. We zijn sinds als woensdag begonnen op Radio Maria met het programma De Bijbel in een jaar, waarbij de luisteraars de mogelijkheid krijgen om, wanneer ze iedere dag trouw naar dit programma luisteren, de hele Heilige Schrift, de hele Bijbel, te kunnen beluisteren en dat in 1 jaar tijd. En in het kader daarvan, en zeker ook in het kader van de 40 dagen tijd, wilden we het dan ook graag met een exegeet even hebben over de Heilige Schrift. De Bijbel en de Heilige Schrift, is dat hetzelfde of is daar een verschil tussen?
Goeie vraag. Nu, het is hetzelfde. Van oorsprong is er een verschil. Dus het woord de Bijbel komt natuurlijk uit het Grieks. Hè. Het boek, hè. De Bijbel is het boek der boeken. Dus Bijbel komt van het Grieks woordje boek. Maar dat is de benaming die in het verleden meer door protestanten werd gebruikt, terwijl katholieken spraken over de Heilige Schrift. Maar tegenwoordig gaat het helemaal door elkaar en ik denk dat men over het algemeen zal spreken over de Bijbel. Dus de woord is ook zo ingeburgerd dat het als zodanig ook een algemeen begrip is geworden en dat men ook spreekt van, weet wel, de Bijbel van de kookkunst en de Bijbel van toerisme en weet ik wat allemaal. Dus dan heeft Bijbel een overdrachtelijke betekenis gekregen als een standaardwerk, als een gezaghebbend boek over een bepaald thema. Dus zo is dat woord Bijbel heel algemeen ook in taalgebruik opgenomen.
Mm-hmm. U zegt, ja, de Heilige Schrift, als ik mij niet vergis dan, is Heilige Schrift wel een terminologie die voorkomt in de Bijbel, maar het woord Bijbel niet natuurlijk.
Ja, dat klopt. Dus de Bijbel moeten we meteen zeggen. De Bijbel, als we die kopen, is natuurlijk één boek, maar het is in feite een hele bibliotheek. Mm-hmm. Dus daar staan het Oude Testament 46 boeken, het Nieuwe Testament 27. En dat beslaat een hele grote periode van de wereldgeschiedenis. Dus dat wat wij kopen als één boek, is in feite een bibliotheek waarin we de geschiedenis van de mensheid terugvinden, vanaf de vroegste tijd tot dan de periode van Jezus' leven en zijn leerlingen. En dan eindigt het Nieuwe Testament. En dan begint er ook een nieuwe periode in de geschiedenis van de theologie. We kunnen spreken over de Bijbel als één boek, maar we moeten rekening mee houden. Het is een heel complex boek, qua structuur, qua samenhang en ook qua inhoud soms. Mm-hmm. Maar de moeite waard om te lezen. Het is een geweldig initiatief dat jullie hebben genomen om zo de Bijbel in een jaar te doen. In Amerika doen ze het ook, hè. Dus er zijn mensen daarmee begonnen. En dat is een enorm succes. Want de Bijbel is het inderdaad ook echt waard om gelezen te worden en herlezen te worden en herkauwd te worden. Ja.
Toch kan het echt een uitdaging zijn, denk ik, voor mensen om er 1 aan te beginnen, 2 om er wegwijs in te geraken. U sprak al over het Oude en het Nieuwe Testament, dat zijn de 2 delen waarin de Bijbel is opgedeeld. Spreken we dan eigenlijk over een puur chronologische rangschikking van de boeken?
Dus het Oude Testament betreft alle boeken voor Jezus. In het Nieuwe Testament zijn de boeken die geschreven zijn, de evangelieën over het leven van Jezus, de handelingen van de apostelen en de brieven. en dan uiteindelijk de Apocalyps. Dus de boeken die geschreven zijn na de dood van Jezus tot en met de dood van de laatste apostel. Dat is het Nieuwe Testament. Wat betreft de chronologie, dus het Nieuwe Testament is even wat apart, hè. Dat zit wat apart in elkaar. Het Oude Testament, ja, chronologie. Dus in de Bijbel, het Oude Testament valt eigenlijk uiteen, hè, als we over het Oude spreken, in drie grote gedeelten. Het eerste deel wat we de historische boeken noemen, heb je de wijsheidsliteratuur en dan de profeten. Dat zijn de drie grote, dus de historische boeken. Dat bevat, om te beginnen, de eerste vijf, de wet van Mozes. Dus Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Dat is alles wat er zich afspeelt rond vanaf het begin van de wereld tot en met Mozes.
Mm-hmm.
En dan daarna de geschiedenis, dus als ze na Mozes uit Egypte wegtrekken, het heilig land binnentrekken met Jozua, en dan de periode van de rechters en de koningen. Dus dat geheel, vanaf de schepping tot en met de tijd van de koningen, dat zijn de historische boeken. En dus die hebben een zekere chronologische rangschikking. Dus daar zit natuurlijk niet op de manier van onze geschiedenisboeken. Die gewoon heel helder, hoofdstuk per hoofdstuk, doorheen de tijd wandelen. Hè, de geschiedenis van België, heel netjes helder afgewerkt. Niet op die manier. Hè. Dus men springt terug en vooruit. Maar daar zit wel min of meer een historische lijn in. Bij de profeten, het derde deel van het Oude Testament, is dat ook min of meer. Dus de profeten die traden duidelijk op in een specifieke tijd en met specifieke problemen, met een eigen boodschap. En dat is een deel van de exegese, van de Bijbeluitleg, om te proberen te ontdekken van die profeet, wat die nu zegt, dat die puzzelstukjes in de geschiedenis te passen zoals we die, hè, wat we daarvan weten uit die vroege tijden. Dus ook bij de profeten speelt geschiedenis wel een rol. Maar ook de profeten staan niet in historische volgorde. Een aantal traden gelijktijdig op, een aantal niet. Er zijn ouderen en jongeren. Dat staat door elkaar. Dus, en dat maakt het allemaal wel moeilijk. Hè? Want als je de ene profeet naast een andere leest, dan springt er soms honderden jaren vooruit of weer terug.
Mm-hmm.
Dat maakt, ja. Maar dus het middenstuk dan, de wijsheidsliteratuur, ook de psalmen en de wijsheidsliteratuur, ja, dat is wat wij zouden zeggen als je in een boekhandel stapt, ja, levenskunst of zo, hè? Levensregels, dat is de ervaring en de wijsheid van het oude Israël doorheen de eeuwen heen. Er staan zelfs stukken die naar het oude Egypte teruggaan en zo. Dat gaat over opvoeding en over diplomatie en weet ik wat allemaal. Maar dat is natuurlijk veel minder historisch bepaald. Het is laten we zeggen, als je te veel eet, krijg je een indigestie. Ja, dat geldt voor alle mensen van alle tijden.
Mm-hmm.
Dat is wijsheid. Ja. En dat staat ook in een Bijbel. Dus om zo te zeggen, maar dat geeft al aan hoe gevarieerd de literatuur is die erin staat. En iedere keer weer moeten een knop omzetten om wat te gaan proeven van waar zit ik hier nu in. Dat is een van de grote moeilijkheden ook voor ons als mensen van de 21ste eeuw om de Bijbel te gaan lezen, omdat daar dus zo'n grote tijdspanne tussen zit. Dus als wij een kookboek in handen krijgen, ja, dan weten vanzelf, hier moet ik niet zijn om de politieke geschiedenis van Amerika te kennen. Daar heb je andere boeken voor. En dat weten, als een telefoonboek in een tijd dat die nog bestonden, ja, dat heb je niet nodig als op school als een boek om wiskunde te leren.
Mm-hmm.
Dat is weer iets anders. En dat zijn dingen die voor ons voor de hand liggen. Omdat we zo vertrouwd zijn met al die, of op internet ook, je ziet direct een website, dit is nieuws, dat is wetenschappelijke informatie, dat is weet ik wat. Dat is een roman. Ja, wij zijn daar zo vertrouwd mee dat onze hersenen dat direct allemaal in het juiste hokje plaatsen. En normaal gaat dat vanzelf, tenzij als het fout gaat, en dat noemen we dan fake news. Maar dus bij ons, het lastige voor ons is om hetzelfde te doen met dus die oude literatuur, omdat we daar minder vertrouwd mee zijn. En dat is een van de grote moeilijkheden die wij hebben bij het lezen van de Bijbel, dat we dus niet meteen de juiste hokjes aanvoelen van waar we zo een tekst moeten plaatsen. Ik zeg maar, als wij horen iemand begint te vertellen, er was eens, en dan komt er een verhaal en dat eindigt met en ze leefde nog lang en gelukkig, dan weten wij, dat is een sprookje, en dat moeten we dus niet als zodanig historisch nemen. En dat is een verhaal met een of andere boodschap.
Ja.
Of de fabel over de raaf en de vos. Dan weten wij, dat gaat niet over een tijd dat de dieren spraken, want die tijd was er niet. Dat heeft een boodschap over hoe we ons moeten gedragen en zo. Dus, en kijk, diezelfde soorten verhalen en andere zitten ook in de Bijbel. En dus de kunst bestaat erin om dat goed te kunnen plaatsen. Ieder verhaal, ieder boek, of ieder verhaal binnen een boek. Wat is dat voor iets? Waar hoort dat thuis? Hoe moet ik dat begrijpen? Dat is de kunst van de Bijbeluitleg.
Ja, inderdaad, dat is de exegese. En het is ook zo, als ik me niet vergis, zijn er toch ook wel heel wat Bijbelvertalingen. Ik denk maar bijvoorbeeld aan de Willy Brordus-vertaling, die nogal algemeen gebruikt wordt in onze streken, waar dan toch een klein beetje exegetische duiding steeds staat voordat men aan een hoofdstuk of aan een nieuw deel van de Bijbel begint. Hè?
Meer nog, voor katholieken is het zelfs plicht, het kerkelijk recht schrijft voor, dat als katholieken een Bijbel uitgeven, wat ook niet zomaar moogt, dat moet dan via bisschoppenconferentie en zo gaan. Maar dus katholieke Bijbeluitgaven hebben verplicht voetnoten. Omdat, zoals het spreekwoord al zegt, elke ketter heeft zijn letter.
Mm-hmm.
Dus natuurlijk in die hele bibliotheek die de Bijbel is, kun je van alles vinden. Een van de leuken is, hop, vreet veel vlees. Uit het boek Daniel. Weet wel, aansporing om veel... Dat is goed, dat is een van de visioenen. Aansporing om veel vlees te eten. Moeten we dus veel vlees gaan eten? Weet wel? Dus om maar te zeggen... Ja, je kunt jij in de Bijbel van alles vinden.
Mm-hmm.
En je kunt die ook verkeerd verstaan. Er zijn ook de geschiedenis van de kerk toont dat de mensen soms op verkeerde manier de Bijbel zijn gaan lezen en dan ook een heel eigen geloof zijn gaan ontwikkelen. En dus om dat te voorkomen, schrijft het kerkelijk recht voor dat een katholieke Bijbel voetnoten en wat uitleg nodig heeft om tenminste enige richting aan te geven hoe de Bijbel verstaan moet worden. En dus voor katholieken betekent dat ook dat je de Bijbel leest met de kerk. Dus de Bijbel is om zo te zeggen, Paus Benedictus heeft daar veel over nagedacht en ook mooi over geschreven. Dus de Bijbel is niet, als je een Poirot gaat kopen, een detectieve verhaal, dat is geschreven door Agatha Christie. Die heeft over Poirot en Miss Marple en Tommy en Pip en weet ik wat. Dat is Agatha Christie. Dat is een auteur die we heel helder kennen. Eén auteur die één boek schrijft. Of verschillende boeken, maar je herkent die. Dat is dus voor de Bijbel heel duidelijk niet. Daar hebben honderden auteurs aan gewerkt en soms zelfs aan één boek verschillende auteurs. Dat varieert van boek per boek. Dus dat maakt dat je niet alleen maar kunt zeggen, er is natuurlijk één auteur. Marcus is een auteur. En Jesaja is een auteur, maar misschien hebben er nog wel leerlingen aan dat boek ook meegewerkt. Maar uiteindelijk is, hoe moet ik zeggen, wat maakt dat tot een eenheid? Wat maakt dat een boek in de Bijbel hoort en een ander boek niet? Want het is dus niet zo dat alle boeken uit die tijd in de Bijbel staan. We hebben nog relatief veel boeken uit diezelfde tijd, uit diezelfde streken ook,
mm-hmm.
die niet in de Bijbel staan. Dus wat maakt dat, zowel voor het Oude Testament als voor het Nieuwe, om zo te zeggen, wat maakt dat het evangelie van Marcus wel in de Bijbel staat en het evangelie van Filippus niet? En dat heeft te maken met het feit, wat is om zo te zeggen de verzameling van al die auteurs? Die honderden auteurs die hebben geschreven aan de Bijbel. Wat is de gemeenschappelijke noemer? In welke verzameling zitten die? Die van het volk van God. Het uitverkoren volk van het Oude Testament, de kerk van het Nieuwe Testament. En dat maakt om zo te zeggen dat het volk van God, in het Oude en in het Nieuwe Testament, het is eigenlijk... Het volk van God, het is de kerk die uiteindelijk de auteur is van de Heilige Schrift. Dus dat is wat al die auteurs gemeenschappelijk hebben, dat ze hetzelfde geloof delen.
Ja.
En dat is ook wat er tot ons spreekt. Want je kunt zeggen, er zit een brug van 2000 jaar, 3000 jaar, 4000 jaar, misschien wel meer tussen ons en die teksten. Maar wat we gemeenschappelijk hebben, is ons geloof in de God van het verbond van het Oude Testament. In de Vader van Jezus Christus, in Jezus die het woord is zelf. Dat delen wij met die mensen van 2000 jaar, 3000 jaar terug. En dus, dat is ook wat het bepalend is. En dat is ook wat de Bijbel zo uniek maakt, dat we... Ja, dat God tot ons spreekt door die teksten.
Mm-hmm.
En dus dat maakt ook dat we die teksten van de Bijbel lezen, om zo te zeggen, in de kerk. En ik bedoel dan niet in de eerste plaats het kerkgebouw, ook hè, in de liturgie. Want daar is eigenlijk waar de Bijbel gelezen wordt. Maar we kunnen ook de Bijbel thuis lezen, maar dan wel binnen die context van het volk van God.
Ja.
En dat dus maakt, als we de Bijbel zo gaan lezen, als lid van het volk van God, dat voorkomt ja, dat iedereen er zijn eigen gedachten gaat lezen. He? Want je kunt dus zeggen ik ga me bol eten aan vlees, want dat staat in de Bijbel. Inderdaad, het staat in de Bijbel. Maar er staat wel meer in de Bijbel. Dus ja, dat is natuurlijk een stom voorbeeld, maar je kunt ook op echt geloofszaken. Ja, van alles gaan vinden en van alles gaan bedenken. Maar zo werkt het niet.
Nee.
Die auteurs waren ook niet zomaar individuele personen die ja, achter hun bureauken of weet ik waar in hun tent leuke dingen zijn gaan opschrijven. Dat waren mensen die schreven als lid van het volk van God. En wij als lezers, wij luisteren met open hart naar wat God ons wil zeggen. En wij luisteren toe als lid van datzelfde volk van God.
Mm-hmm. Maar wie heeft eigenlijk bepaald welke boeken er dan wel in de Heilige Schrift hoorden en welke niet?
Ja, dat is gegroeid. Dus ook dat, in het Oude Testament merken we dat daar, dus dat is doorheen de eeuwen is dat gegroeid, rond de oude kern van de wet van Mozes. Dan heb je ook de profetenteksten, die door hun leerlingen werden opgeschreven en bijeengehouden en zo. En dus zo krijg je dan van die grootheden, hè, van gezaghebbende teksten die ontstaan. Rond de wet van Mozes, rond de profeten, rond de gebedsteksten van de psalmen.
Mm-hmm.
En dus zo langzaamaan ontstaan er die groeperingen, die nu het Oude Testament, groeperingen van teksten, die nu het Oude Testament uitmaken. Daar is dan, dus we hebben doorheen de loop van de geschiedenis van het Oude Testament kunnen we zien dat er op verschillende momenten wordt gezegd van ja, deze teksten zijn voor ons de heilige boeken. En dan een paar honderd jaar later, ja, als er nog wat bijgeschreven is, dan zeggen ze opnieuw, ja, deze horen er voor ons ook bij. En dat groeit zo. Maar net zo duidelijk zegt men ook, die horen er niet bij. Hè? En dan... Met het Nieuwe Testament krijgen we eenzelfde ontwikkeling. Dus het oudste deel van het Nieuwe Testament zijn niet de evangeliën, maar de brieven van Sint Paulus. Dus men is die gaan bundelen, omdat die zoveel belang hadden. De evangeliën komen daar dan bij. Ja, en zo ontstaan daar dan gezaghebbende eenheden. Het is al vroeg, zijn er dan concilies, dus die gaan zeggen van welke teksten zijn nu voor ons de heilige geschriften. En ja, grosso modo moeten we zeggen dat doorheen de geschiedenis eigenlijk ja, 95% van de Bijbel dezelfde blijft.
Mm-hmm.
Het is natuurlijk met het gegeven dat die groeit. Het is natuurlijk niet in het jaar 1000 voor Christus bestond het Oude Testament nog niet in zijn geheel. Er bestond alleen maar een deel. Maar dus als we het zo beschouwen als een bibliotheek aan teksten die langzaamaan groeit, moeten we wel zeggen, eigenlijk er is wat discussie geweest over een aantal teksten. Zeg maar over het Hooglied, het boek Esther, de Hebreeënbrief.
Mm-hmm.
Hoor je de Apocalyps, hoor je er wel bij of niet? Dan bijvoorbeeld de Didache, dat is het boek De Leer van de 12 Apostelen. Dat is een heel mooie tekst, die is geschreven, ja, net na het laatste boek van het Nieuwe Testament. Dat is dan, dat noemen ze de apostolische vaders. Dat is de periode na het Nieuwe Testament en voor de kerkvaders. Daar zijn een aantal boeken. Maar dus over die didachei, die voor ons nu bij de apostolische vaders hoort, heeft men zich afgevraagd, moet dat nu wel of niet in het Nieuwe Testament? Dat is er niet ingekomen, de Hebreeënbrief, Apocalypse wel. Maar kijk, dat zijn uiteindelijk discussies in de marge.
Ja.
95% is gewoon heel helder. En ook die teksten lagen vast. En dus, ja, daar zijn altijd wel wat discussies, maar dat is uiteindelijk is dat in de marge, dat is detailwerk. En zeker als we kijken naar de fundamentele boodschap, die is identiek dezelfde doorheen de eeuwen.
Mm-hmm. Ja, want we kunnen ons ook wel voorstellen, het gaat hier niet over zomaar eender welke teksten, dat de kerk, zeker in de verschillende concilies, met hele grote zorgvuldigheid hier aan het werk is geweest, hè, om te gaan bepalen welke boeken tot de zogenaamde kanon begonnen te behoren.
Ja, exact. Dus dat is de taak van de kerk, omdat het eigene aan de Bijbel is, dat het boek is van de kerk. Dus het is de kerk. De kerk is die verzameling waar dat is de grootste gemene deler, de gemeenschappelijke noemer, die al die individuele auteurs gemeenschappelijk hebben. Ze waren lid van het volk van God, lid van de kerk. En dat maakt die eenheid en dat geeft dus aan de kerk het gezag om te onderscheiden, dit boek hoort er wel in, dit boek hoort er niet in.
Ja.
Dat is aan de kerk, dat is inderdaad met de grootste zorgvuldigheid gedaan vanaf de vroegste tijden. En dan eigenlijk met Trente herhaalt men wat er al... Trente is de 16e eeuw. Herhaalt men wat er in de 4e eeuw was gezegd. En ja goed, nu is daar ook geen enkele discussie. Dat is echt geen thema meer nu.
Zijn er zo bepaalde dingen die u als exegeet vragen krijgt die zo nogal gemakkelijk bij de mensen opkomen wanneer het gaat over de Bijbel? Bepaalde dingen waar u zo aan denkt?
Ja, weet je, ik denk dat van belang is dat we leren, als we de Bijbel gaan lezen, om ja, op een goede manier die teksten tegemoet te treden. Wij zijn moderne mensen, wij lezen als moderne mensen, en dat moeten we ook doen, we kunnen ook niet anders. Moeten we kritisch lezen? Ja, allicht. Maar kritisch lezen betekent niet dat we een tekst niet vertrouwen. Kritisch lezen, dat betekent dat we proberen helder te begrijpen wat wil deze tekst nu zeggen. Daarbij is het ook belangrijk om rekening te houden dat de Bijbel betekenis heeft op verschillende niveaus. Men onderscheidt klassiek twee grote, hè, de letterlijke betekenis en de geestelijke betekenis. En die geestelijke valt dan uiteen, opnieuw in drie meestal, het is over de inhoud van het geloof, over de moraal en over het eeuwig leven. Dus een Bijbeltekst kan betekenis hebben op deze verschillende niveaus. Niet elke tekst heeft vier betekenissen. Dat hoeft ook niet, maar een tekst kan dus op meerdere lagen een betekenis hebben. Een bekend voorbeeld daarvan is de tekst van Jesaja, zie de maagd zal zwanger worden en een zoon ter wereld brengen. Dat is een tekst van honderden jaren voor Jezus. Die ging ja, in de eerste plaats over een waarschijnlijk een prinsesje uit het huis van David. Die een kind verwachtte.
Mm-hmm.
Maar de kerk heeft al vanaf de tijd van het Nieuwe Testament begrepen dat die tekst van Jesaja ook een diepere betekenis heeft. Namelijk over de maagd Maria, die in verwachting is van de Zoon van God. Dus dat is een voorbeeld. Dus die Jesaja-tekst heeft twee betekenissen. En dus, zo spreekt God ook tot ons. En dus de kunst is om dat allemaal een beetje te onderscheiden. En dus daar hebben we die voetnoten in de katholieke Bijbel voor nodig. Want natuurlijk, je kunt in dat woud ook verdwalen en van alles gaan lezen. He? Mensen kunnen zich heel ongerust gaan maken in wat er in de Apocalypse staat, over het einde der tijden. Ja, dat is nu precies niet de bedoeling. De Apocalypse is juist bedoeld als een boek van troost voor mensen in een moeilijke tijd. Om mensen te bemoedigen en te zeggen, God staat aan jullie kant en God komt voor jullie op. Maar als je de Apocalypse verkeerd gaat lezen, ja, dan kun je nachtmerries van krijgen.
Ja.
En dat is dus, ja, dat is de kunst. Om dat allemaal wat goed te gaan begrijpen.
Mm-hmm.
Ja.
Misschien kunnen we nog iets zeggen over de eschatologische dimensie van de Heilige Schrift. Dat is een term die ik zelf ook al eens horen voorbij komen heb als het gaat over interpretatie van de Bijbel en het lezen van de Heilige Schrift, ook voor Lectio Divina en zo. Wat houdt dat eigenlijk in, de eschatologie en die eschatologische lezing?
Ja, de eschatologie is de leer over de uitersten. Dus dat betekent, dat is wat er gebeurt na onze individuele dood of na het einde der tijden. En dat gaat over, traditioneel zegt men, de vier uiterste dood, oordeel, hemel en hel. Dat zijn de vier grote thema's. Eschatologie gaat er over in de Bijbel. Dus in de Bijbel staan verschillende teksten die daarover gaan. Hè, die, om zo te zeggen, over de hemel gaan.
Mm-hmm.
Ook in het Nieuwe Testament, Jezus komt daar heel veel over te spreken. Paulus schrijft daarover. Die teksten zijn bedoeld om ons hoop te geven. Zoals Sint Paulus zegt in de eerste Thessalonicenzenbrief, gij moogt niet bedroefd zijn zoals de andere mensen die geen hoop hebben. Want dat is het grote verschil. Wij als christenen, wij hebben hoop. Want wij weten, Jezus heeft de dood overwonnen. En hij is de eerste van ons allen. En dus wat we vieren met Pasen, gaat over Jezus, maar is een belofte voor ieder van ons. Want zoals Paulus zegt, de Heilige Geest die Jezus uit de dood heeft opgewekt, ja, die woont in ons eigen hart. Door het doopsel, door het vormsel. Hè, hernieuwd in iedere communie. Ja, het is die geest die aan het einde der tijden ook ons lichaam zal opwekken. Dat is de eschatologie.
Mm-hmm.
En dus dat thema komt terug in vele teksten uit het Oude en uit het Nieuwe Testament. Dus dat maakt ook dat de kerkvaders zullen zeggen, de Bijbel is een boek van troost. In de moderne devotie, Geert Grote schrijft het ergens uitdrukkelijk. Als je gedeprimeerd voelt, wat depressief, of je voelt je somber, ga in de Bijbel lezen. Zij schrijft die uitdrukkelijk in de 15e eeuw. Want de Bijbel is een boek van troost. En dat gaat hierom. Dus de Bijbel, doorheen de Bijbel spreekt God tot ons. Geeft ons troost in het hier en nu. Maar vooral natuurlijk, ja, wij zijn, om zo te zeggen, gemaakt voor een andere wereld. En voor die andere wereld opent de Bijbel onze ogen. En dat is de diepe troost die God ons schenkt in de Bijbel. Dat is die eschatologie. Dus zodoende, ja, bij alle moeilijkheden, want je hebt misschien tot nu toe wat te veel de moeilijkheden genoemd bij het lezen van de Bijbel, maar juist bij alle moeilijkheden zou ik juist echt de luisteraars willen oproepen, ga maar gewoon in de Bijbel lezen.
Ja.
En als je het niet goed begrijpt, dat maakt niet uit, lees maar gewoon door, maar lees het met de kerk. Hè? Dus probeer, als je het niet goed snapt, probeer dan gewoon te luisteren van hoe spreken de kerkvaders, de pausen. Wat zeggen die over deze teksten? Je kunt dat gaan opzoeken.
Ja.
Als je het niet internet biedt een fortuin aan bijbeluitleg nu. Hè, van de kerkvaders tot en met nu de pausen. Er zijn ook websites die dat verzamelen. Dus als je het niet goed begrijpt, kun je het eventueel of je leest gewoon door. Of je gaat het wat opzoeken. Dus heb ook geen angst van de Bijbel. Want dat is die ontmoediging die komt van een duivel. Want in de Bijbel ontmoeten we het woord van God. Ja, dus dat is wat die Hieronymus zegt. De Bijbel niet kennen, is Jezus niet kennen. Want
mm-hmm.
De Bijbel, kijk, het woord van God is natuurlijk Jezus zelf. En hij is de volledige openbaring van God. Maar hoe komen we bij hem? Ja, door de sacramenten, door de Heilige Schrift, door de kerk. En dus, ja, de sacramenten die kun je niet op je eentje zomaar ontvangen. Daar zijn ze ook niet voor. Maar de Bijbel lezen, dat kun je wel. En dus, om zo te zeggen, als je in deze 40 dagen tijd nieuwe herbronning wilt hebben, nieuwe geloofsbezieling, en om zo te zeggen, de stem van God die we in de kerk horen, die, als je die mee naar huis wilt nemen, ja, ga dan thuis in de Bijbel lezen. Want dat is diezelfde stem die weer klinkt. En het verwijst naar elkaar. Dus als Paulus spreekt, als Jezus spreekt over het doopsel, ja, dat is dat wat we gewoon in de parochiekerk vieren. Dat is wat wij ook ontvangen hebben. Dat is dat mysterie. En dus de Eucharistie, het vormsel, ja, al die geloofsgeheimen, ja, daarover spreekt de Bijbel, het Nieuwe Testament heel uitdrukkelijk, het Oude Testament soms op zo'n diepere laag.
Ja.
Dat is weer die diepere betekenis. Maar dus zodoende kan de Bijbel een hulp zijn om te groeien in ons geloof. Maar dan gaan we de Bijbel ook biddend lezen. En dat is natuurlijk van belang. De Bijbel is niet in de eerste plaats een geschiedboek. Dat is dus een van die, om op terug te komen, een van die problemen. Wij als moderne mensen, wij willen weten, wat is er nu historisch waar en wat niet? Ah ja, dus in de Bijbel staan teksten die historisch letterlijk te nemen zijn, net zoals de teksten van noem maar iets. Hè. Maar andere teksten niet. Maar uiteindelijk gaat het daar niet om. We zijn niet verlost door een historisch jaartal.
Nee.
We zijn verlost door een persoon.
Mm-hmm.
En die willen we ontmoeten en die wil tot ons spreken. Je moet rekenen, God heeft ons de Bijbel gegeven omdat hij tot ons hart wil spreken. Omdat hij van ons houdt en dat hij ons wil overtuigen van zijn liefde, van zijn nabijheid, van zijn zorg. In dat opzicht noemt men de Bijbel ook wel een liefdesbrief van God.
Ja.
Het is God die naar ons toe komt, die naar ons uitreikt, die ons op alle manieren wil nabij zijn. En dus de sacramenten, ja, die kunnen we zomaar niet mee naar huis nemen. Maar de Bijbel wel. En ze beïnvloeden elkaar en uiteindelijk is het God die door beide tot ons komt.
Dank u wel, priester Filip, voor deze kennismaking toch wel wat met de Bijbel. Ook mogelijke obstakels die men kan ontmoeten, want toch wel belangrijk om die op voorhand even op een rijtje te hebben. En vooral onthoud ik ook de raad om er geen schrik voor te hebben om eraan te beginnen. Ik dank u alvast voor de tijd die u hebt willen geven voor deze kennismaking met de Heilige Schrift. En dan hoop ik dat er veel mensen zich mogen aansluiten bij onze poging om in het komende jaar de Bijbel te lezen.
Ja, heel graag gedaan. En ik wens de luisteraars veel lees- en luisterplezier en dat ze mogen komen tot een persoonlijke ontmoeting met het woord van God.
Dank u wel, priester Filip. En een hele fijne dag, hoor.
Voor jullie ook.
En zo, dierbare luisteraars van de Leeswijzer, zijn we aan het einde gekomen van onze aflevering voor deze maand. Een nieuw boek en een veel gekender boek dat we op deze wijze aan u mochten voorstellen. En hopelijk ook de uitnodiging om aan te sluiten bij het programma De Bijbel in een jaar. In een volgende aflevering, dan bevinden wij ons nog steeds in de 40 dagen tijd en dan zullen we opnieuw enkele werken aan u voorstellen en op uw digitale leestafel leggen. Van harte dank voor het luisteren. Graag tot volgende maand.